Gemeente, de schriftlezing deze middag vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het meerde deel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn opende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 en daarvan de versen 12 tot en met 19. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 19. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, zover is wel duidelijk dat de grote apostel Paulus in de dienst van zijn meester ontzettend veel heeft geleden. En dat hij ook heel veel heeft verdragen. In de tweede brief aan de Korintiërs, daar kan hij schrijven dat hij van de Joden 40 slagen min 1 5 maal heeft ontvangen. Dat hij 3 keer met de roeden gegezeld heeft geweest. Dat hij 1 keer is gestenigd. Dat hij 3 keer schipbreuk heeft geleden. Dat hij 1 hele nacht en dag in de diepten heeft doorgebracht. En hij gaat daar nog 1 tijdje op door in arbeid en in moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in kou en naaktheid. Dat heeft hij allemaal verdragen in de dienst van zijn meester. Maar als het ging om dwalingen in de dienst van het evangelie, die in strijd waren met het evangelie van Gods genade in Christus, dan was hij een vuurspuwende berg. De gelaten kan hij uitzinnig noemen en zeggen: wie heeft jullie betoverd? Waarom was dat? De judaïsten, ingekropen valse broeders, verkondigden een evangelie dat de zondaar gerechtvaardigd werd, vrijgesproken, niet door het geloof alleen, maar door het geloof en de werken. Het evangelie plus, het evangelie met nog wat erbij. En daar zei Paulus hardgrondig nee tegen. En hij liet dat ook weten. Wie heeft u betoverd? En er zijn nog altijd moderne judaïsten. Mensen die in dit artikel waarmee de kerk staat of valt niet ontkennen, maar waarbij steeds meer en steeds weer zaken werken binnensluipen die op de een of andere manier de mens, ook de vrome mens, verheffen. Boven Christus en boven zijn offer eenmaal aan het kruis geschied. Eveneens in de brieven aan de gemeenten van Korinthe komen er zaken aan de orde waartegen hij krachtig stelling neemt. Dat is het geval in de woorden van de tekst. 1 Korinthe 15 is buitengewoon belangrijk. Hier heeft Paulus te maken met mensen in de gemeente die de opstanding, de lichamelijke opstanding uit de doden ontkenden. En ook daartegen neemt hij krachtig stelling. Hij doet er alles aan om te bewijzen en vast te stellen het stuk van de opstanding uit de doden. Zoals we dat ook belijden in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Paulus, hij heeft met heel de aandrang van zijn hart en in diepe bewogenheid en met de laatste ernst de Christus verkondigd, ook in de gemeente van Korinthe. Hij wilde van niets en hij wilde vooral van niemand anders weten dan van Christus, kruis, dood en opstanding. En dat evangelie was in Korinthe aangenomen, maar dat evangelie was in Korinthe en het is vandaag niet minder een bedreigd bezit. Want de duivel, die mensenmoordenaar van het begin, is permanent bezig dat evangelie onder onze handen weg te toveren. Paulus bevestigt in het eerste deel van dit hoofdstuk nadrukkelijk de waarheid van de opstanding van Christus en voert daar tal van bewijzen aan. Jezus Christus is opgestaan en is gezien. Hij is gezien door Kefas, oftewel door Petrus. Hij is gezien door de 12. Hij is gezien door meer dan 500. Hij is gezien door Jacobus en anderen. En ten laatste van allen is hij ook door Paulus zelf gezien. De Heere heeft deze ridder te paard, zal ik maar zeggen, op de weg naar Damascus uit het zadel gelicht en letterlijk tegen de grond gedrukt. Zijn ruggengraat gebroken, tot inkeer gebracht en tot bekering. Hij, zoals hij zelf later zal schrijven, een toonbeeld van Gods langmoedigheid. Christus is hem verschenen, is aan hem geopenbaard. Hij is de levende. En tot zijn niet geringe verbazing en verwondering heeft hij hem in dienst genomen. De Heilige Geest heeft hem geleerd de dingen die noodzakelijk waren en die noodzakelijk zijn tot de zaligheid. Al zijn brieven geven daar getuigenis van. En daar brengen ze hem niet van af. En nu vraagt de apostel, nadat hij het bewijs geleverd heeft, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat is dus het punt. Dat werd door sommigen in de gemeente van Korinthe geloochend. En dat laatste, die opstanding uit de doden, de ontkenning daarvan tast de hartader van het christelijk geloof aan. Want gesteld nu eens al dat zo zou zijn, geen opstanding uit de doden. Wat dan? Ja, wat dan? Tot welke slotsom zou dan die dwaling voeren? Waartoe leidt het wanneer de lichamelijke opstanding wordt geloochend? Dan stort het gebouw van onze zaligheid als een Babylonische toren in elkaar. En daarom stelt Paulus zich ook krachtig te weer. Hij ontwikkelt één voor één de gedachten om te laten zien hoe ons heil op een onwankelbare rots is gefundeerd. Hij doet dat om de Korintiërs en gemeente daarmee gegeven ook ons te bevestigen in deze waarheid. En ze de consequenties te laten zien van het loochenen van de opstanding. Het gevaar van dreigende schipbreuk. Het gaat dus over de vraag wat de gevolgen zijn als de lichamelijke opstanding wordt ontkend en wordt geloochend. En het hangt onlosmakelijk, onverbrekelijk met elkaar samen. De opstanding van Christus en de opstanding van de doden. Want, schrijft Paulus, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En dat Christus is opgewekt uit de doden, is toch het grote kenmerk van zijn offer op Golgotha's kruisheuvel. Het amen van God op zijn offer. En dat verzoeningswerk van Christus, waar wij op de Goede Vrijdag nog bij stil hebben gestaan. En overigens, wij hebben niet anders te weten, zei ik al, dan Christus en die gekruisigd. Het is de slagader, ook van het christelijk geloof. Dat verzoeningswerk van Christus is in zichzelf volmaakt en is volkomen. En wat toch was het grote doel van Christus lijden en sterven? Om verzoening aan te brengen. In dat grote werk was er een spits gericht op God. Er moest betaald worden vanwege de door ons geschonden gerechtigheid. De wet moest gehoorzaamd worden. De wet die wij hebben overtreden. De vloek van de wet die wij verdiend hebben, moest gedragen worden. En Jezus heeft betaald. Jezus heeft die vloek gedragen. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Hij riep het uit op Golgotha's kruisheuvel. Het is volbracht. En volbracht is volbracht. Daar kan niets meer bij. Daar hoeft ook niets meer bij. Maar Jezus sterft. Hij gaf de geest. De overste leidsman van onze zaligheid is dus overwonnen. De beloofde overwinnaar heeft de nederlaag geleden. Want het graf is vergrendeld. De steen ligt ervoor. Welk goddelijk zegel is er gehecht aan de grote oorkonde van onze verlossing? Welk onderpand hebben we dat die verlossing metterdaad volledig is? Bovendien, welke zekerheid hebben wij veilig te zijn tegen de vloek van de wet, tegen de toorn van de levende God die beledigd is, en tegen het komende oordeel? Welk bewijs is er dan nu? Hier hebt u het. Het lege graf. De Vader wekt hem op uit de doden. Dat is het zegel, de waarborg. God is voldaan. De steen was afgewenteld. Dat is Pasen. Christus openbaarde zich, toonde zijn handen en zijn voeten. Als de levende zou hij veel kinderen tot de heerlijkheid leiden. Hij zou Gods verkorenen zonder vlek of rimpel de Vader voorstellen om hen te verlossen en vrij te maken van de dood. Om niet alleen hun zielen te zaligen, ook dat, maar ook om hun lichamen te verheerlijken. Om diezelfde mond die van de verboden vrucht in het paradijs had gegeten, eeuwig te doen zingen van Gods goedertierenheid, van zijn weergaloos grote verlossende liefde. Wat zou er komen van het voornemen van God, van zijn welbehagen, van het heil, van de zaligheid, van de eeuwige bestemming van mensen? Wat zou er komen van de overwinning van God in de strijd met de duivel, die mensenmoordenaar van het begin? Wat zou er komen van zijn scheppingswerk? Wat zou er komen van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob? Zei hij het niet? Ik ben geen God van de doden, maar van de levenden. En als dat dan ontkend wordt en als dat dan gelogend wordt, wat zijn daar dan de gevolgen van? Als de doden niet worden opgewekt, is Christus ook niet opgewekt. De bewijskracht van dit woord ligt in het feit van de onverbrekelijke gemeenschap van Christus met de zijnen. Christus is toch het hoofd van het lichaam? Zijn kinderen zijn de leden. Om hen die hem door de Vader gegeven zijn, is hij dan ook voorgekend voor de grondlegging der wereld. Om hen is hij uit de hemel gekomen, naar deze aarde geboren uit de maagd Maria. Om hen is hij gezalfd tot profeet, priester en koning. Om hen heeft hij geleden, is hij gestorven en begraven, en is hij ook opgewekt uit de doden. En hoezeer daar ook door de moderne mens vraagtekens bij worden geplaatst, ook door hele knappe theologen, althans die zeggen theoloog te zijn, dat geloven wij en dat belijden wij zondag aan zondag met de kerk van alle eeuwen. Christus de middelaar is niet zonder zijn volk, zonder zijn gemeente. Is er geen lichaam, is er geen hoofd. Om de eersteling te zijn, is hij uit het graf opgestaan. Worden de doden niet opgewekt, dan blijven de graven gesloten. En dan is de verlossing niet compleet. Dan ontbreekt het sluitstuk aan het verlossingswerk, maar dan ook aan Christus' verzoeningswerk. En benadrukt, Paulus stelselmatig, indien er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgewekt. En dat kan niet zo zijn. Dan is alles te vergeefs, ijdel, leeg, zonder inhoud. Dan kan er geen hoge priester zijn die de Vader zijn doorboorde handen toont. Een hoge priester die altoos leeft om voor de zijnen te bidden. Paulus, hij plaatste Korintiërs zonder omwegen en onverbiddelijk voor die ingeslopen dwaling. Christus is opgewekt. Het heilsfeit dat Christus leeft, het grote feit van de opstanding van Christus, dat het werd geloochend, gemeente, is dus niet alleen iets van vroeger. Ook de moderne mens gelooft er dus niet meer in. Hij gelooft niet meer in het wonder. Wij leven tenslotte, naar men zegt, in een wereld die maakbaar is. En dat wij zo ongeveer in de jacht naar de toppen van het menselijke kunnen, alles wel in de hand hebben. Nou, daar zijn we inmiddels toch wel achter. Al zien we dat telkens nog weer staan boven de snelweg. Dat we dat allemaal in handen hebben. Hoeveel mensen leven niet in een gesloten wereldbeeld en hebben dat. We leven tussen geboorte en dood, dat staat wel vast. We halen eruit wat erin zit. En verder. Nou ja, we zullen wel zien. Wat een geweldige vergissing. Was het graf van Christus niet geopend, was die steen niet weggerold, bleven alle graven gesloten. En als dat waar zou zijn, dan is het apostolisch getuigenis, dan is het christelijk geloof waardeloos. Want zo is onze prediking ijdel, leeg, zonder inhoud. En gemeente, die verkondiging is van eminent belang. En ik hoop maar dat u daar diep van doordrongen bent. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. En met de boodschap van Christus, de gekruisigde en opgestane, zijn de apostelen immers de wereld ingetrokken. Christus, hij staat in die verkondiging centraal als de verlosser van zonde en Satan. Hij staat erin centraal als de overwinnaar van dood en graf. Wij hebben niet anders te weten. Er hangt zoveel gewicht aan de verkondiging. Het is de ene sleutel van het koninkrijk der hemelen. Wij worden, beseft u het, wij worden naar die verkondiging geoordeeld, beide in dit en in het toekomende leven. Er loopt dus, gemeente, een rechte lijn van de kansel naar de rechterstoel van Christus. En is het voor ons dus wel van belang hoe we met die verkondiging omgaan? Dat we beseffen welk gewicht er aan de verkondiging hangt. Denkt u er maar om, wij beoordelen die verkondiging niet, maar die verkondiging beoordeelt ons. Even was dat terzijde, maar ter zake, als Christus nu niet is opgewekt, wat moesten de apostelen dan aan met zijn opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen? Dan hadden zij geen levende opdrachtgever. Dan waren ze niet toegerust met de kracht en de werking van de Heilige Geest die op de dag van het Pinksterfeest is uitgestort. Dan hebben ze geen boodschap van vrede en heil en leven. Dan is het een verkondiging van een gestorven zaligmaker, die wel was gekruisigd en begraven, maar bleef in het graf. En meer niets. Dan is het vroom bedrog, puur verzinsel. maar geen verkondiging van de vorst van Pasen. En als die prediking ijdel is, leeg is, zonder inhoud is, dan kan het niet anders, zegt Paulus, of ijdel, leeg, zonder inhoud is ook uw geloof. Het ware geloof dat gewerkt wordt door God de Heilige Geest. En alweer de Geest doet dat door middel van de prediking van het evangelie. Het is er de vrucht van. Maar als die verkondiging dan ijdel is en leeg is, zonder inhoud is, is dat geloof het ook. Mist het alle wezenlijke substantie. Wat heeft het geloof aan een verkondiging die eindigt in het graf? Niets toch? Wat heeft een mens aan een geloof dat blijkt niet verder te reiken dan een gestorven zaligmaker? Niets toch? En de gezanten van Christus wegen, zo worden wij bevonden, valse getuigen, zegt Paulus. Valse getuigen van God. Heeft gelijk. Is Christus niet opgewekt, dan hebben ze van God getuigd wat hij nooit deed. Want een getuigenis is eenstemmig dat God de Vader Christus uit de doden heeft opgewekt. En dan mogen ze zich wel diep schamen tegenover een wereld die ze hebben misleid. Staan ze als bedriegers voor God, mensen en engelen. En worden de doden niet opgewekt, ja, dan hebben ze de mensen misleid, want dan is ook Christus niet opgewekt. Dan zijn ze gezanten van de Vader van de leugen. En gemeente Paulus is zozeer doordrongen van de kracht van zijn woorden, dat hij het nog een keer herhaalt in de versen 16 en 17. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Dan is het zonder gevolgen voor u. Het draagt niet één enkele vrucht. Dan zijn zij die geloven nog in de staat van de zonde. Gemeente, laat het tot u doordringen als u de Heere vreest. Oprecht en in waarheid. Dan heeft God u toch overtuigd van uw schuld voor God. Dan moest u toch hem rechtvaardigen en uzelf veroordelen. En nam u de toevlucht tot Christus, tot het Lam van God. En dat Christus ook uw zonden heeft vergeven. En u mocht zingen, danken, soms jubelen. Mijn zonden al, o zonder tal, zijn mij uit genade vergeven. Ik heb de eeuwige dood verdiend, maar ik erf het eeuwige leven. Of met de Paulinische woorden die vloeiden uit zijn geïnspireerde pen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, die tot zonde voor ons is gemaakt. Maar als Christus nu niet is opgewekt, dan is er geen betaling, dan is er geen verzoening, dan is er geen vrede met God, dan is er geen voldoening, dan is er wel verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dan heeft de zonde haar ongebroken kracht over u. En wie zal u dan kunnen vrijmaken, als de Zoon dat niet had gekund? Dan wacht toch nog de eeuwige straf, de rampzaligheid waarvan u dacht bevrijd te zijn. Alles tevergeefs, troosteloos, benauwend sterven. En zeker gemeente, ook tot u komt het evangelie, nog en weer, u bent nog in het heden van de genade. Al gaat er dan een virus verwoestend rond, sterven heel veel mensen wereldwijd overigens. En zijn we allemaal mensen van de dag. Maar de doden dan? Ik bedoel dan met name de kinderen van God. Zij die leefden door het geloof, zij die streden door het geloof, zij die overwonnen door het geloof, zij die stierven in het geloof, wat zullen zij? Ontroerend toch om in te denken. Is Christus niet opgewekt, dan zijn zij verloren. Dat spreekt voor zich, want dan zijn ze gestorven in hun zonden. Ga die magistrale wolk van getuigen in Hebreeën 11 er maar op na. Abel, die door het geloven meerdere offeranden heeft geofferd dan Kaïn, schrijft u maar op zijn graf verloren. Abraham, vreemdeling en bijwoner in Kanaan, die begeerig was naar een beter vaderland, naar het hemelse, verloren. Jacob, die stervende beleed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, verloren. Mozes, die verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, verloren. De gekwelde en de geprangde Job, die in de diepste diepten beleed, ik weet, mijn verlosser leeft, verloren. Ik kan u wijzen op Stefanus, de eerste martelaar, op Jacobus, de apostel en vele anderen. Hoeveel martelaren, getuigen van Christus, hebben de belijdenis van Christus moeten bekopen, niet alleen met smaadheid, maar ook met de dood. En niet alleen martelaren, ook mensen die vrede hadden met God, hem vreesden, Christus hartelijk en oprecht lief hadden. Geliefden in uw eigen gezin en familie, wat dan als Christus niet is opgewekt, dan kunnen we niet meer zingen bij een graf. Dan kunnen we niet meer op de rouwbrief schrijven, in Christus ontslapen. Of heen gegaan in de hoop op het eeuwige leven. Dan kunnen we niet meer zingen, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar gemeente, het vaste, zekere, betrouwbare woord, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Dat woord laat ons wat anders weten. Weg met de gedachte die zoveel mensen, ook binnen de kerk en binnen de christelijke gemeente, die zoveel mensen aanhangen dat het met de dood uit is. Of die zeggen, nou ja, we zullen wel zien, het is vaak tegen mij gezegd. Met daar ook nog aan toegevoegd, er is nog nooit iemand teruggekomen. Mensen die opgesloten zitten binnen de grenzen van dit bestaan, geboorte en dood en verder niets. Nee! Jezus zelf heeft in zijn testament zijn machtswoord nagelaten. Ik leef en gij zult leven. Als we hier en nu het woord van God hebben gehoord en dat woord hebben geloofd, dat woord kracht heeft gedaan in ons leven, wij zaken met God hebben gedaan. Ik bedoel daarmee dat wij voor God hebben gebogen, schuldbewust en schuldbeleidend en in ons leven de lijnen zijn getrokken. Heel eenvoudig deze lijnen, hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik daarvan verlost word en hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Ja, dan zijn we het eigendom van Jezus Christus met lichaam en ziel. Dan zijn we van Gods wegen veilig. En geborgen en getroost met die enige troost in leven en in sterven. Weet u ervan? Weet jij ervan, mijn vriend? Het is wel nodig dit te weten. Die enige troost ook te kennen. En dan niet als een lesje wat we op catechisatie geleerd hebben, tenminste als we nog wilden leren op catechisatie. Het is nodig, want als we alleen in dit leven op Christus hopen, zijn we de ellendigste van alle mensen. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Met Christus bedrogen uit te komen voor de eeuwigheid. Wie leeft zonder God en zonder Christus, heeft geen strijd met de zonde. Heeft geen verlangen naar verlossing. Wordt niet gedrongen door dorst naar de levende God. Heeft er geen idee van wat het is om alle dingen schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus de Heer. Zulke mensen hebben een deel hier op aarde. Zonder de God van hun leven in erkentenis te houden. Denk aan de rijke man die zijn ogen opende in de eeuwige pijn. Ontzettend, huiveringwekkend. Huiveringwekkend om zonder Christus te leven en te sterven. Maar gemeente, zij die met God verzoend zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus en in dit leven op hem hopen. Wat zou het dan zijn als die hoop een leugen zou blijken? Wat moet ik ervan zeggen als Christus hen moest ontvallen voor eeuwig, met de zonde gebroken, met de zonde gestreden, maar voor altijd aan de straf op de zonde gebonden. Verlangt naar verlossing, hartelijk, hartstochtelijk, maar om er altijd van verstoken te blijven. Zichzelf verloochend, kruis opgenomen, Jezus gevolgd, maar om op de drempel van de eeuwigheid alleen te staan. En voor eigen rekening te staan. In die bittere, bittere vrieskou van de dood. Wat was juist hun troost in dit lijden? Dat ze toch deel hadden aan het lijden van Christus. En dat ze met hem verheerlijkt zouden worden. Dat wenkte de kroon des levens. Die de Heere bereid heeft degene die hem lief hebben. De strijdende kerk is immers een lijdende kerk. In de dagen waarin de apostelen leefden, werden degenen die op Christus hoopten. Ik grijp nog een keer naar Hebreeën 11. Werden ze uitgerekt. Ze proefden bespotting, geestelingen, banden, gevangenis. Ze werden gestenigd, in stukken gezaagd. Verdrukt en kwalijk gehandeld. Waarom leden ze dat allemaal? Omdat het vuur van de liefde, de brandende liefde, hen verteerde. Waarom? Om tenslotte op een vreselijke manier ontnuchterd te worden? Nee, maar opdat ze een betere opstanding zouden verkrijgen. Gemeente, hoe kwamen ze daartoe in Korinthe? En ook vandaag om deze kostbare waarheid te loochenen. Er komt hier een zonde openbaar, waarvan de oorsprong ligt in het verdorven vlees en waarin de begeerte van het natuurlijke hart aan het licht komt. Want als er geen opstanding van de doden is, is er ook geen laatste oordeel. Dan hoeft niemand geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen, zoals hij in 2 Korinthe 5 schrijft. Hetgeen door het lichaam geschiet, het zij goed, het zij kwaad. Dan is dat oordeel er niet. En als er nu geen oordeel is, waarom zullen we ons dan druk maken? Je kunt wandelen naar de begeerlijkheid van de ogen. Je kunt verlangen naar de grootsheid van het leven. En met dat grote koor meegaan en meezingen. Maar zo bereidt de mens in zijn verblinding zich voor tot zijn eeuwig verderf. En die zonde leeft in ons aller hart. En dan kunnen we denken en we kunnen zeggen, ik hoop op Gods naam dat de hel een louteringsweg is, zoals een van mijn leermeesters het verkondigde en ook zwart op wit zei. De hel een louteringsweg, maar dan vergissen we ons. Deze en andere dwalingen moeten ontmaskerd worden. We dienen vast te houden, ook vandaag, aan het stuk van de opstanding, het geloofstuk van de opstanding van het vlees, de opstanding van het lichaam. Iedereen zal uit het graf opstaan. De zee zal haar doden teruggeven. Onbegrijpelijk, maar het is dan ook een geloofstuk. Alle geslachten van het aardrijk zullen op één moment staan in het oordeel van de levende God. En zie dan toe voor uzelf. Als u geen borg hebt voor uw kostelijke, kostbare, onsterfelijke ziel. Ook niet voor uw lichaam. Ook niet voor deze tijd en ook niet voor de eeuwigheid. Ik bid u, zoek dan de Heere en leef. Ik bid u, wend u naar hem toe en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Wij zongen aan het begin van de dienst Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Puntje, 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 want daar staat verder geen woord, dat is er ingevoegd. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Vertrouw, vertrouw op het woord van God. Het kwam van de lippen waarop genade is uitgestort. Wie in mij gelooft, zal leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat zei Jezus tegen een diep bedroefde vrouw, dat hij de opstanding en het leven was. En laat deze waarheid zinken in uw hart. Laat deze waarheid u vervullen met aanbidding, verwondering en stille vreugde. Hoe zeker in dit leven lopen de kinderen van God tal van wonden op. Er is toch een dagelijkse strijd, zeg maar, dat dat niet zo is als u God vreest. Een dagelijkse strijd tegen de duivel. Die dreint, die lispelt, die meevoert. En er zitten wat geestelijke boosheden in de lucht en er dwarrelt wat neer uit de lucht. Strijd tegen de geestelijke boosheden. Strijd tegen de wereld die ook kerkelijke vermommingen kent. En ook nog het zwaarste, de strijd tegen het eigen vlees. Of hebt u daar nooit last van? Wat er allemaal opwelt in uw hart en wat er allemaal omgaat in uw gedachten. En wat staan Gods kinderen dikwijls beschaamd? En wat hebben ze zich dagelijks te verootmoedigen, hoe langer, hoe meer? Maar nochtans, daar scharniert het om, nochtans richten ze oog en hart op de levende Christus. Gedurig, indien er geen opstanding is. Gemeente, er kwamen afgronden ons voor ogen van rampzaligheid. Maar er is wel een opstanding van de doden. Op de dag van Christus' wederkomst zullen nog een keer al de graven geopend worden, ook dat graf van u. En van jou. Houd het vast. Geloof het met heel je hart. Blijf erbij. En laat u en jou dit stuk niet ontroven. Want nu is de verkondiging een volheid van vertroosting en van kracht. Nu is het geloof een onbedriegelijke zekerheid. Het is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nu is het getuigenis van de apostelen een woord dat niet zal zwijgen, totdat de laatste van hen die geroepen zijn tot het leven voor dat woord zal hebben gebogen. Nu zijn de zonden van al Gods kinderen verslonden in de oceaan van Gods eeuwige liefde door het offer van Christus, zijn vergoten bloed. En daarom kunnen ze nooit meer toegerekend worden. Nu juichen de ontslapen heiligen voor Gods troon, zonder enige dissonant. Nu zijn allen die Christus liefhebben in oprechtheid en in waarheid, niet alleen in dit leven, maar ook voor de eeuwigheid, niet de ellendigste van alle mensen, maar de meest gelukkige. En hoeveel armoede ze ook bij zichzelf en in zichzelf ontdekken, hoe langer hoe meer, nu zijn ze de rijkste van alle mensen, de meest gezegende van alle mensen. Nu is God de Vader gerechtvaardigd in het zenden van zijn Zoon, zijn enige geliefde Zoon, zijn Zoon en wie al zijn welbehagen heeft en naar wie wij hebben te horen. Nu is God de Zoon, de Leeuw uit de stam van Juda. Hij die de opstanding is en het leven. Hij die de geest van God en van Christus heeft verworven en die is uitgestort op het Pinksterfeest. God de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Nu is de Satan verslagen, bedrogen in zijn toeleg. Nu valt een hemels licht op het levenspad van Gods kinderen hier beneden. En ze zingen, al is het met een gebroken stem, al is het nog zo gewond als een Paulus, zo beschadigd door de gang van het leven, ze zingen het lied van de hoop. Ik zal zijn lof zelfs in die nacht zingen, daar ik hem verwacht, want hij zal uitkomst geven. Nee, het lijden, het strijden, het vallen, het wachten, het wenen, het bidden, het is niet te vergeefs. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Gods kinderen worden bewaard voor een eeuwig hemels koninkrijk. En op een gegeven moment kan de apostel Paulus schrijven. En hij legt het als het ware in een weegschaal neer. En dan zegt hij, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarheen slaat die weegschaal door naar de kant van het eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook degenen die in Jezus ontslapen zijn, weer brengen met hem. Amen. Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Psalm 42, vers 5.